Hoofdstuk 2. Met zijn herdersstaf in de hand zwom Luca terug naar de velden. Hij raapte de glimmende moersleutel op die hij eerder had zien liggen, hield hem met beide handen vast en zuchtte. Een eind verderop zag hij iets glimmen. Toen hij er naartoe zwom, bleek het een drinkglas te zijn. Hij pakte het beet en bracht het naar zijn gezicht. Hij draaide het rond en keek door de bodem, die alles vergrootte. Stom verbaasd zag hij nog iets anders. Hij zwom er zo snel als hij kon naartoe. Het was een houten doos met een grote metalen hoorn aan de bovenkant. Landmonsters noemden het een grammofoon, maar dat wist Luca niet. Terwijl hij de grammofoon van dichterbij bekeek, merkte Luca niet dat iets hem in de gaten hield. Iets met een duikpak aan en een harpoen in de hand. Een duiker! Toen de duiker nog maar een meter van hem verwijderd was, draaide Luca zich plotseling om en gilde. Hij zwom weg, botste tegen een rots aan en liet zijn herderstaf vallen. Boe! Zei de duiker die zijn helm afdeed. Luca was geschokt toen hij zag dat onder de helm een ander zeemonster zat, een kind van ongeveer zijn leeftijd. Rustig maar, zei het zeemonster, ik ben geen mens. Lachte Luca nerveus, gelukkig. Hier, hou vast, zei de jongen, en hij reikte Luca de harpoen aan. Zei Luca. Hij voelde zich niet op zijn gemak met het wapen. De jongen wurmde zich uit het duikpak en begon de mensenvoorwerpen van de zeebodem op te rapen, ook de grammofoon.
Woon jij hier in de buurt?
Hier beneden? Nee, zei de jongen. Ik haal alleen mijn spullen op. De jongen raapte Luca's herderstaf op en zwom weg.
Nee, wacht, die is van mij, zei Luca.
Hij zwom achter hem aan.
Meneer, u vergat uw harpoen en...
Oh ja, dank je, antwoordde de jongen. Hij nam de harpoen aan. Daarna verliet hij het water met zijn armen vol spullen, waaronder Luca's herderstaf. Luca was stom verbaasd. Hij kon niet geloven dat de jongen net uit het water was gegaan. Een seconde later brak de staf door het wateroppervlak en haakte hij om Luca heen. Hij worstelde, maar werd uit het water op het zand getrokken. Buiten het water voelde Luca's hand vreemd aan. Hij keek ernaar, terwijl die begon te transformeren. Zijn blauwe schubben verdwenen. Luca gilde en hupte terug naar de zee.
Eerste keer? Vroeg de jongen.
Natuurlijk, riep Luca. Ik ben een braaf kind.
Hé, zei de jongen, relax en haal adem.
Luca deed zijn best om te luisteren. Hij ademde in en keek om zich heen. Hij zag de heldere lucht boven hem en een landschap met bomen en gras. Hij had zich altijd afgevraagd hoe de wereld boven water eruit zag. Nu zag hij het eindelijk zelf.
En? Vroeg de jongen. Is het niet te gek?
Nee, antwoordde Luca. Het is verkeerd en ik mag hier helemaal niet komen. Dag. Hij rende terug het water in. De jongen merkte dat Luca zijn herderstaf vergeten was. Hij raapte hem op. Een tel later keerde Luca terug om de staf te pakken.
Dank je,
zei hij en hij liep weg. Hij kwam nog een keer terug.
Dag, hè, zei hij beleefd. Nog eens.
Daarna verdween Luca onder water.
Hoe hard hij zijn best ook deed, Luca kon niet slapen. Hij lag in bed en dacht na.
Hij keek naar zijn oma.
Oma, fluisterde hij, bent u echt aan land geweest?
Plotseling snurkte zijn oma luid. Ze was niet wakker.
Ze was diep in slaap met open ogen. Luca zuchtte en draaide zich om. De volgende ochtend zwom Luca al vroeg door de velden. Hij had stenen verzameld en maakte daarmee, vond hij, een vrij goed beeld van zichzelf. Tegen de meervallen zei hij: Oké, allemaal, dit is Smuka. Ja, hij past op jullie. Begrepen? De meervallen keken naar Smuka, toen naar Luca en gingen verder met wat ze aan het doen waren. Luca draaide zich om en zwom naar het wateroppervlak. Even twijfelde hij of hij er doorheen zou breken, maar hij hield zich in. Hij was bang, want hij wist niet zeker wat er zou gebeuren. Ten slotte was zijn eerste keer aan land niet zijn schuld geweest. Het was een ongeluk. Deze keer zou het met opzet zijn. Luca verzamelde moed en naderde het oppervlak, maar deinsde weer terug. Wow, klonk een stem. Luca keek verrast om. Hij zag hetzelfde zeemonster als gisteren met zijn armen vol spullen naar hem staren. Dat zag er sneu uit, zei de jongen. Hij reikte Luca een paar van de spullen aan. Hier, kom mee. De jongen ging het water uit. Luca ademde diep in en ging meteen achter hem aan. Boven het water zag Luca vol ongeloof hoe de jongen van een zeemonster transformeerde in een landmonster. Hij zag er heel anders uit. Hij had nu iets bruins en krullerigs boven op zijn hoofd. Haar, misschien? De jongen gooide het haar naar achteren en er liep water uit. Luca zette een stap op het strand en liet alles vallen. Hij probeerde het water van zich af te schudden, net zoals de jongen had gedaan. En toen transformeerde hij. Luca was verbijsterd. Hij was een landmonster. Het enige wat nog verwees naar zijn oude vorm was zijn zeewiershort. Hij draaide zich om en wilde zijn staart bekijken, maar zag hem niet. Wacht, zei Luca, het voelt alsof hij er nog steeds is. Ja, dat noemen ze een fantoomstaart, zei de jongen. Ah, daar wen je wel aan. Luca krabbelde overeind op het strand en viel meteen om. Ja, zei de jongen, lopen. Maak je geen zorgen, je hebt geluk. Ik heb het zo wat uitgevonden. Met moeite slaagde Luca erin op zijn benen te blijven staan zonder om te vallen. Zet eerst alle onderdelen boven elkaar. Net als een stapel stenen, zei de jongen. Met een luide kreun paste Luca zijn lichaam aan. Te gek! Ik bedoel, goed, ach wat. Luister, lopen is net als zwemmen, maar dan zonder vinnen of een staart. En er is ook geen water. Voor de rest is het precies hetzelfde. Probeer maar eens. Luca keek naar de jongen en zette een stap vooruit. Hij viel op het zand. Zo dus niet, zei de jongen. Probeer nog eens. Luca probeerde het opnieuw en viel weer in het zand. Oh, probeer te sturen met je hoofd, raadde de jongen aan. Nee, meer buik. Luca had geen idee wat hij bedoelde, maar hij bleef het proberen. Dat is op de grond liggen, zei de jongen. We doen het zo. Je zet een stap zonder erbij na te denken. Ik weet niet hoe je niet over iets nadenkt, zei Luca, compleet verslagen. Oké, antwoordde de jongen. Kijk. De jongen stond op en liep naar Luca toe. Voeten in de richting die je op wilt. Oké? En dan is het vang jezelf op, voordat je valt. Luca slikte en richtte zijn voeten voorwaarts. Hij stond op en zette een stap. Deze keer viel die niet om. Hij zette nog een stap. En nog een. Ja, zo. Ja. Goed. Ja, riep de jongen. Luca kon lopen. Ik begin het door te krijgen, riep hij. Niet slecht, kleine, zei de jongen. Hij stak een hand uit om zichzelf voor te stellen. Alberto Scorfano. Luca Paguro, zei hij. Verward nam hij Alberto's hand aan. Zijn nieuwe vriend pompte zijn arm op en neer. Hij wist niet dat dat een handdruk genoemd werd. Piacere, Girolama Trombetta, zei Alberto. Toen hij Luca's verwarring zag, ging die verder. Nou, dat is een mensending. Ik ben een soort van expert. Wat betekent het? Vroeg Luca, die graag wilde bijleren wat je net zei. Alberto keek Luca aan en veranderde plotseling van onderwerp. Kom mee, ik laat je wat spullen zien. De twee jongens droegen Alberto's spullen een heuvel op, tot ze bij een kleine, verlaten uitziende toren kwamen. Een oude, door het weer geteisterde ladder leunde er tegenaan. Mosselen, Mina, zei Luca. Woon je daarboven? Ja, mijn vader en ik. Hij is er niet zo vaak, dus ik kan lekker doen wat ik wil. Is dat niet gevaarlijk? Ja, zei Alberto. Het is te gek. Alle goede dingen vind je buiten het water. Alberto sperde zijn ogen open toen die Luca vertelde over alle goede dingen boven water. Lucht! Lucht! Gilde Luca. Hij ademde zo diep in als hij kon. Maar hij ademde per ongeluk een beestje in en Alberto moest hem helpen om het uit te hoesten. Zwaartekracht! Luca had geen idee wat zwaartekracht was, dus liet Alberto het zien. Hij klauterde naar de top van de toren en riep: Zwaartekracht! Ook wel bekend als. Hij sprong van de toren in een boom en viel uit de boom. Vallen! De lucht! Alberto wees. De hemel, de wolken, de zon. Luca zag een felgele cirkel aan de blauwe hemel zweven. Woeha, niet in de zon kijken, zei Alberto. Hij bedekte Luca's ogen. Hij haalde zijn handen weg en grinnikte. Grapje, absoluut wel naar kijken. Luca schreeuwde, tijdelijk verblind door de felgele cirkel. Hij keek er niet meer naar. En dan heb je de mensenspullen, zei Alberto, en hij wreef zijn handen in elkaar. Hij beklom de ladder naar zijn huis. Luca volgde hem. Binnen kon Luca zijn ogen niet geloven. Wat een rommel! Overal lagen mensenspullen, oude, verroeste spullen zwierven rond. Zoals je ziet, verzamel ik al een hele tijd, pochte Alberto. Dus vraag maar wat je wilt. Luca keek naar de grammofoon. Ah, ja, dat is de magische zingende damemachine, zei Alberto. Hij is stuk. Luca bekeek de machine en zag een hendel. Hij begon eraan te draaien. Plotseling kwam de grammofoon tot leven. Een prachtige vrouwenstem zong. Wauw, zei Alberto, je hebt hem ontstukt. Terwijl ze naar de muziek luisterden, werd Luca's aandacht getrokken door een grote poster aan Alberto's muur. Er stond een groot, doosachtig ding op twee wielen op. Wat is dat? Vroeg Luca. Oh, alleen maar het mooiste ding dat de mens ooit heeft gemaakt, zei Alberto. De Vespa. Je gaat erop zitten en hij brengt je overal naartoe. De hele wijde wereld door. Vespa is vrijheid, las Luca op de poster. Hij bekeek de ongelooflijke verzameling spullen die Alberto had. Kun je er niet een maken? Je hebt alle onderdelen. Alberto sperde zijn ogen open, terwijl hij ook naar de voorwerpen keek. Daar lag een wiel en nog iets anders dat een wiel zou kunnen zijn, en een schommelstoel die kon dienst doen als stoel. Ik heb de onderdelen, zei Alberto verbaasd. Ik ga een Vespa maken. Wil je helpen? Ik? Zei Luca. Ja, Wacht, nee, ik kan niet. Ik moet terug naar huis.
Nu meteen? Vroeg Alberto.
Ja, als mijn ouders weten dat ik hier ben geweest, mijmerde Luca.
Oef, dan zwaait er wat, dus bedankt, maar vaarwel.
Hij keek bedroefd naar de Vespa-poster. Voor altijd. Hij keek nog eens naar de poster.
Een uur later.
Oké, maar ik moet nu toch echt gaan,
zei Luca. In amper een uur waren ze erin geslaagd om de basis van hun Vespa-scooter in elkaar te zetten.
Oké, zei Alberto.
Nog eens 45 minuten later.
Ik meen het hoor, ik moet gaan, zei Luca. Hij keek naar de Vespa waarvoor ze wielen hadden gevonden. Nu meteen.
Aha, antwoordde Alberto. En 2 uur later?
Nou, hij is nog mooier dan op het plaatje, riep Luca uit.
Hij keek dol enthousiast naar hun 100% zelfgemaakte Vespa.
Ja, dat is waar, stemde Alberto in. En toen zei Luca, ik ben weg, en hij stormde de ladder af.
Zie je morgen, riep Alberto toen Luca gedag zwaaide en verdween.